Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen broeders en zusters, welkom in ons Penningshuis. Mijn naam is Bert Kolmoes en ik ben vandaag uw gastheer. Als er straks nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik dat gaarne. De dienst wordt voorgegaan door Frans Dukers. Het orgel wordt besteeld door Ebert van Dijk. De collecte is ten behoeve van de organisatie Komen en wordt door Aad straks toegelicht. En de bloemen zijn voor de familie Pranksma. Dat waren de mededelingen. Ik ga nu de kaarsen aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. Willen wij deze dienst beginnen met het zingen van lied 591, de versen 1 en 2. Grote delen van onze wereld lijken in duistere wolken te zijn verhuld. En daarom is het goed dat wij de daden en woorden van Jezus herinneren, opdat het licht weer terugkomt, zodat wij in de gezichten van onze medemensen kunnen kijken. Onze wereld staat misschien in brand, maar juist in die wereld is God altijd aanwezig. Dat was toen, dat is nu zo en dat zal altijd zo blijven, tot in eeuwigheid. Zingen wij de versen 3 en 4. mag ik u voorgaan in gebed. Vader, in een wereld vol geweld, wanhoop, angst, uitbuiting, verlangen wij zo naar uw zichtbare aanwezigheid. Uw aanwezigheid, zo indrukwekkend beschreven in de heilige boeken, maar dat lijkt tegenwoordig slechts een herinnering, een wegstervende echo. Maar komt dat niet door ons eigen geschreeuw, door ons hang naar materialisme, door ons ongeloof, dat wij uw stem niet meer horen? Hebben wij een vertekend beeld van u, Vader, waardoor wij uw aanwezigheid niet meer herkennen? Vader, u bent niet voorbij gegaan. U staat zoals altijd midden tussen ons in. Open onze ogen, Vader, zodat we u herkennen in de gezichten van de mensen om ons heen. Dat we u herkennen in de ogen van mensen die hoopvol naar ons kijken. Vader, kom in ons hart, zodat we weer tot leven komen. Het leven zoals u dat bedoeld heeft. Wij vragen dit u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij daarop van lied 607, de versen 1 en 3. Als inleiding op de Bijbellezing wil ik u in gedachten terugnemen naar 2500 jaar geleden. Een totaal andere tijd. En toch, in die tijd, 2500 jaar geleden, in het Midden-Oosten, kwam men net bij van vreselijke oorlogen. Het Babylonische Rijk, dat het volk van Israël had in ballingschap had meegenomen, dat was verslagen. Er was een nieuw rijk in opkomst, het Perzische Rijk, en alle volken waren weer een klein beetje zoekende van, en wat moeten we nu? Weer proberen op adem te komen. En de koning van dat nieuwe rijk, van Perzië, had tegen de Israëlieten die in Babylon zaten gezegd van, jullie mogen weer terug naar jullie eigen land, naar jullie Jeruzalem. Maar Jeruzalem lag in puin, maar was niet verlaten. Want eigenlijk was alleen in die tijd de bovenlaag weggevoerd en de gewone mensen leefden nog steeds in Jeruzalem. En er waren natuurlijk ook veel mensen van het platteland rondom de steden naar Jeruzalem getrokken. Want ook het platteland was natuurlijk verwoest door alle oorlogen. En toen de Israëlieten terugkeerden uit Babylon, hadden zij geweldige dromen en idealen van dit gaan we weer doen, dit gaan we weer opbouwen. En de mensen die achtergebleven waren in Jeruzalem, die keken daar toch een beetje vreemd tegenaan. Wat komen jullie nou hier doen met al die ideeën? Wij wonen hier toch ook? Het was een tijd van spanningen, van armoede en idealen. En in die tijd stond de profeet Zacharia op met een visioen. En hij zei, wij moeten de tempel herbouwen. Terwijl veel mensen dachten, nou laten we nou eerst eens onze huizen gaan herbouwen en onze economie weer op poot brengen, zei Zacharia, wij moeten de tempel herbouwen. En ik lees u uit Zacharia 9 een paar versjes zo een beetje hapsnapt, omdat heel veel gaat toch over die tijd met name van verloren bolwerken, volken en zo. Maar ik pak er even een 4 zinnen uit. Vers 1, vers 10 en dan, of vers 8 en dan 9 tot en met 10. Het woord van de Heer heeft Gjardrach bereikt en het rust op Damascus. Naar de Heer is immers de hele mensheid zich aan het richten, net als alle stammen van Israël. Ik zal de wacht betrekken en mijn huis beschermen tegen de indringers. Geen geweldenaar zal nog binnenvallen, want nu waak ik met mijn eigen ogen over iedereen. Juicht, vrouwen Zion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, een jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan het einde der aarde. En dan lees ik uit het Markus-evangelie, uit het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot 10, de tekst die hoort bij Palmzondag. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt kwamen van Betfage en Bethanië op de Olijfberg, stuurde Jezus 2 van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie daar binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand betreden is. Laat hem los en breng hem hier. En als iemand jullie vraagt, waarom doen jullie dat? Zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en zij maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Zij zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen. En de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, liepen luidkeels. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Tot zover de Bijbellezingen. Zingen wij voor de overdenking dan nog. Oh, ik ben een lied vergeten. Nou. Zingen wij lied 550. De versen 1 en 3. In de komende week krijgt u 3 verhalen te horen over dezelfde man. 3 verhalen die totaal verschillend zijn. Vandaag de intocht in Jeruzalem. Iedereen juicht, want het is feest. De koning komt de stad binnen. Over 4 dagen horen we het verhaal op Witte Donderdag of Goede Vrijdag over het verraad. Over het verhoor. Over de martelingen. Over de vernederingen. En over die afschuwelijke dood. En over een week hoort u dat wonderlijke verhaal dat Jezus is opgestaan uit de dood. 3 totaal verschillende verhalen. En als we die 3 verhalen apart gaan lezen, begrijpen we ze niet. U moet ze alle 3 bij elkaar brengen. Alle 3 geven met elkaar het, denk ik, het enige beeld wat ons verder helpt. Dat rare Hosanna kruisigt hem. Waarlijk, dit is Gods zoon. Lijken 3 verschillende visies, maar het is 1 verhaal. En dat is heel moeilijk, want hoe kan het nou dat zo'n volk van Jeruzalem in een paar dagen tijd zo totaal anders reageerde, van Hosanna naar kruisigt hem? Daar moet toch een oorzaak voor zijn? En dat is nou typisch een moderne vraag die men in die tijd helemaal niet stelde. Oorzaak en gevolg, zo dacht men toen niet. Er was een hele duidelijke samenhang, dachten de eerste christenen. En dat vinden we ook bij Paulus in zijn Romeinenbrief in het 15e hoofdstuk. Schrijft Paulus die samenhang op. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Dat was het beeld wat de eerste christenen hadden van die 3 totaal verschillende verhalen. Het was al voorspeld. Zo zou het gebeuren. God had dat allemaal zo voorzien. Alles gebeurde in zijn hand. Dat is onze troost. Daarin moeten wij volharden. Maar ik kan dat niet zo aan u uitleggen. Want ik hoor daar een afstandelijke God in. Die alles voorzien heeft. En zegt, zo zal het gebeuren. En niet ingrijpt. Hoe kan Jezus praten over een liefhebbende vader als je dit aan de mensen laat gebeuren? Zo van, ja, ik had het wel gezien. Ik wist het wel. Maar ja, jullie luisterden niet. Eigen schuld, dikke bult. Dat past in mijn beleving niet bij Jezus' boodschap over onze Vader die in de hemel is, die alles ziet, die ieder kind lief heeft. Als vader weet je dat je je kinderen los moet laten, maar je blijft toch voortdurend kijken. Ik weet nog heel goed toen onze oudste dochter voor het eerst zelf op de fiets naar school ging. Al die tijd ging mijn vrouw mee, maar nu wou ze echt zelf. En toevallig was ik die ochtend thuis en ik kijk haar na. En ze moest die weg oversteken. 200-300 meter van waar ik stond. Ik kon niks doen, alleen maar kijken. En hopen dat het goed ging. Maar ja, dat is het probleem van loslaten en toch erbij zijn. Maar dat is niet eigen schuld, dikke bult. Ik had al gezegd dat het zou gebeuren. Zoals de eerste christenen daar dachten, zo denken wij niet meer. Maar wat is dan wel die samenhang tussen die drie verschillende verhalen? Laten we beginnen met vast te stellen dat Jezus een Jood is en was. Niet dat wij dat nou zo graag willen noemen, want wij denken vaak dat het christendom een stap hoger is dan het jodendom, maar dat is niet zo. Er zijn alleen accentverschillen. En dat accentverschil wordt denk ik prachtig uitgedrukt in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, wat u allemaal kent en wat we met kerst lezen. Het woord is vlees geworden. Voor de Joden staat het vast, het woord dat is Gods beeld hoe hij de wereld geschapen heeft. Het woord dat zijn de 10 geboden, dat is de Tora, dat is de wet. Zo moeten wij leven. En als je niet zo leeft, dan zou kunnen gebeuren dat je, nou noem maar op. De christenen, naar aanleiding van Jezus, zei van nee, het woord is vlees geworden. Met andere woorden, eigenlijk de taal is een beeldhoud geworden. Gewoon, het woord is in de vorm van een mens, zodat wij kunnen zien wat God bedoeld heeft. Wat in de wet staat, wordt nu gewoon daadwerkelijk voorgeleefd door een mens. De Jood is vooral gericht om God te dienen en te gehoorzamen. Dat zegt Jezus ook. Alleen hij vult daaraan bij God dienen en gehoorzamen door je medemens net zo lief te hebben als jezelf. Hij haalt als het ware je medemens bij God. Is dat misschien de samenhang tussen die drie verschillende verhalen met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, de mens? Ja, als we de mensen met een hoofdletter schrijven, dan zal iedereen zeggen, ja, dat is natuurlijk de samenhang. Het is de mens Jezus van Palmzondag en de mens Jezus van Goede Vrijdag en de mens Jezus van Pasen. Maar als we dat zo stellen, de mens met een hoofdletter, dan maken we van Jezus niet dat voorbeeld van het vlees geworden woord, maar een onbereikbaar ideaal, een heilig. Dan is het niet meer een inspirerend voorbeeld, maar iets van ja, daar kunnen wij natuurlijk niet aan tippen. Dat is niet iets wat wij ook zouden kunnen. Hij kan iedereen vergeven, maar ja, dat kunnen wij niet. Maar de bedoeling is dat Jezus liet zien wat vergeven betekent. Of het nou 7 keer 70 is of niet, maar wat betekent vergeven? Weet u, wat heel bijzonder is in het verhaal van Goede Vrijdag, dat zijn de woorden die Romeinse gezegd heeft, Pilatus, toen de Joodse raad Jezus voor hem geleidde en zeiden van nou, deze man is schuldig, hij moet ter dood veroordeeld worden. Dat konden de Joden niet doen, dat moesten de Romeinen doen. En volgens het Johannesevangelie had Pilatus daar niet zoveel zin in. Hij had het verhaal aangehoord over Jezus, hij had Jezus zien staan en hij dacht, ja, ik zie eigenlijk geen kwaad in die man. Maar ja, op aandringen van de Joodse raad moest hij wel. En voordat Pilatus naar binnen ging, was hij nog eens even zijn handen en zei toen tegen het volk, ecce homo, zie de mens. En dat is natuurlijk een heel bekende uitdrukking geworden, ecce homo. Iemand die een beetje bekend is in de kunstgeschiedenis weet, ecce homo is een voorstelling van Jezus die omringd wordt door joelende mensen of door soldaten of door machthebbers die hem uitlachen en naar hem wijzen. En Jezus staat daar gemarteld met een doornkroon en met een kruis op zijn rug, staat daarbij. Ecce homo, zie de mens. Maar als we nou eens niet de nadruk leggen op zie de mens, maar op het eerste woord, op ecce, op zie. Wat gebeurt er dan? Als we de nadruk leggen op een werkwoord, dan is meteen de vraag, ja, maar wat is dan het onderwerp? Zie de mens, zie is gebiedende wijs. Het gaat dus om de toeschouwer, daar gaat het om. Dan als we de nadruk leggen op zie. Niet de toeschouwer van 2000 jaar geleden, maar ook de lezers zoals wij nu, die dat verhaal aanhoren. Zie, wat zie je eigenlijk? Wat zie je in het verhaal? Hoe komt het op jou over? Het gaat niet meer over de soldaten. Het gaat niet meer over dat volk dat staat te joelen. Het gaat niet meer over de machthebbers. Het gaat ook niet meer over Pilatus. Het gaat zelfs niet meer over Jezus. Het gaat over ons. Wat zien wij? Hoe kijken wij? Ecce homo, dat wordt dan opeens tijdloos. Dat kan je dus ook in 2026 vragen. Wat zie jij op Palmzondag? Op Palmzondag ging het gerucht door Jeruzalem dat hij kwam. Hij zou binnenkort door de poort de stad binnenkomen. Wie is die hij? Dat is die rondtrekkende rabbi uit Galilea. U weet wel, die man die lammen kan laten lopen, die blinden kan laten zien, melaatsen weer geneest. Doven laat horen, die wonderdoener. Maar ook die man die de schriften uitlegt op een manier waarvan je zegt, ja, ja, zo heb ik dat eigenlijk nooit gehoord, maar ik begrijp het wel wat hij zegt. En ik heb ook het gevoel dat dat toch de strekking van dat verhaal is uit die schriften. Ja, maar waar haalt hij het gezag vandaan? Die rabbi, die komt nu door de stadspoort. En je ziet mensen al naar die stadspoort lopen en uitkijken. En je ziet langs de kant van de weg al mensen palmtakken pakken. En je hoort in de verte al het gejuich. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Ecce homo. Met nadruk op homo. Kijk naar de mens. Hebben wij al een beeld wat we zullen zien, hoe die eruit ziet. Lange man, een wijze man met een baard of een wat kleine man. Of ja, hebben we al een beeld? Als dat zo is, gaat het niet om zie, maar om homo, om mens. En het gaat nu juist om wat zie ik zonder beelden vooraf. Hoe open sta ik eigenlijk wat ik zie? En daar komt hij aan. En dan zien wij een man op een ezeltje. En wat doen we dan? Gaan we dan juichen net als mensen om ons heen en zwaaien met palmtakken? Of kijken we en zeggen we, het klopt niet. Daar loopt, of een jonge man moet lopen, maar hij zit op een ezel. En alleen oude mensen zitten op een ezel. Of natuurlijk vracht, hè. Maar een jonge man in de kracht van zijn leven, Jezus zal iets van 3,34 geweest zijn, die gaat niet op een ezel zitten, toch? En wat roepen ze? Hosanna, de koning komt binnen. Maar een koning op een ezel? En hij ziet er eigenlijk heel slemielig uit. Hij heeft geen mooie mantel, want als je toch Jeruzalem intrekt met Pasen voor ogen en je straks naar de tempel gaat, dan heb je toch mooie kleren aan. Zo ziet hij er niet naar uit. En een koning rijdt niet op een ezel. die rijdt tenminste op een paard of op een mooie strijdwagen of zo. Het klopt niet. Wat zie ik? Even terug in de tijd. Eigenlijk was Jezus heel succesvol in Galilea. We kennen verhalen, misschien zijn de aantallen overdreven, dat weet ik niet, maar 5000 mensen werden door hem gespijzigd. Heel veel volgelingen, scharen leerlingen, mensen die naar hem toe kwamen. En heel veel vragen, mensen die dan blij weer weggingen, we hebben het antwoord, of schriftgeleerden die dan morrend en zwijgend weggingen van ja, dat antwoord, ja, dat weet ik eigenlijk niet, Maar hij was heel succesvol. Maar in de ogen van Jezus was hij daar helemaal niet zo succesvol. Hij genas mensen. Niet uit medelijden genas hij mensen, maar hij deed dat niet om wonderen te doen. Hij deed dat om die mensen weer een kans te geven om het leven op te pakken. En nergens, behalve bij Bartimeus, komen we tegen dat een genezen zieke Jezus achterna gaat om nog meer te leren. Nee, iedereen die was blij dat hij genezen was en ging weer weg terug naar zijn eigen bedoelingje en leefde zoals hij daarvoor eigenlijk geleefd had. En Jezus wilde nou juist dat mensen zeiden van, ik heb nu de kans gekregen om het anders te doen en ik ga het anders doen. Maar de mensen deden dat niet. En dus had Jezus het idee, dit is niet de goede weg. Ik moet het anders doen. Ik moet de mensen met de confronteren en vragen, wat zie je nou eigenlijk dat er gebeurt in de wereld? Kijk nou eens naar de mensen, naar je medemens. En daarom besloot Jezus naar Jeruzalem te gaan. De confrontatie. Kijk nou eens wat er gebeurt. Daar in die stad vol Romeinse soldaten, vol met schriftgeleerden en priesters. Die confrontatie. Wat zie je? Kijk. En dan gaat het eigenlijk ook niet eens meer om hem, maar het gaat om zijn boodschap. Wat probeert hij duidelijk te maken? Nou, iedereen begreep dat. Want Jezus komt op een ezeltje binnen. En elke Jood wist, dit is de voorspelling van de profeet Zacharia. Maar Zacharia deed niet echt een voorspelling, die deed een vurige wens. Terwijl Jeruzalem in zijn tijd in puin lag, wist Zacharia, we moeten de tempel herbouwen. Want de tempel is het huis van God. En de tempel, waar God dan is, midden tussen ons, is een garantie voor vrede. Is er garantie dat wij met elkaar in vrede en welvaart kunnen leven. Daarom moeten wij die tempel herbouwen. Niet om Jeruzalem in de oude glorie te herstellen, nee. Maar om een garantie te hebben voor vrede en veiligheid. En zo kwam Jezus binnen. In een soort beeldtaal uitbeeldend wat Zacharia had bedoeld. Als koning op een ezeltje. Dienaar, koning tegelijk knecht. Dienend, nederig, open. Niet een koning die naar links en naar rechts buigt, maar kijkt. Mensen, wat zie je? Mensen langs de kant, wat doe je? Ga je met me mee? Loop je achter me aan met palmtakken? Of probeer je het beeld wat ik heb van de wereld over te nemen in jezelf en naar je medemens toe uit te stralen? Die man op dat ezeltje, die vraagt aan ons, wat zie je? Hij kijkt ons aan. Hij nodigt ons uit. Volg mij. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Dat is Palmpasen. Amen. Dan is er nu tijd voor de open ruimte.
Ja, ik vind het wel een verrassende uitleg over de ezel die Jezus droeg. Dat is dank. Ik vraag me wel af van de rest van de week. Gedraagt Jezus zich toch vrij aanmatigend? Eén van jullie zal mij verraden. Aan het kruis, de moordenaars, die ook zo'n rol hebben gespeeld in het geheel. Van binnenkort zult u met mij in het paradijs zijn. En dan, ik kan dat toch niet helemaal rijmen.
Nee, maar dat is ook wat ik in het begin zei. Het zijn lijken drie totaal verschillende verhalen. Maar de samenhang, en dat is wat wij zoeken, wat betekent dat voor ons in 2026? En wat ik probeer te zeggen, de samenhang is wat wij, hoe wij naar die verhalen kijken. En dan niet hoe het exact 2026 jaar geleden gebeurd is. Hè, maar wat betekent het dat voor ons? Dat we iemand niet zien zoals hij is, maar met onze vooroordelen of hoe wij van onze medemensen horen hoe iemand is. Zo iemand wordt dan wel veroordeeld. En dat die persoon dan in opstand komt en misschien wel aanmatigend, ja, arrogant zelfs wel, in de tempel de kooplieden verdrijft en noem maar op. Dat is niet, denk ik, waar wij onze samenhang en onze zin voor uithalen. Het gaat erom hoe kijken wij naar onze medemens. En we kijken nu in deze week naar die ene medemens met een hoofdletter M. Maar eigenlijk gaat het om hoe kijken wij vandaag, hoe kijken wij morgen naar onze medemens.
Ja, goede bouwstenen voor deze week. Toch?
Ja.
Ja, u zei het al in uw preek, en daar heb ik vanaf kinds af aan al mee geworsteld. En misschien heb u daar een antwoord op. Met Palmzondag is het Hosanna. En op Witte Donderdag, Goede Vrijdag is het kruisigt hem. En ik heb het nooit gesnapt hoe ze daar dan in één keer kunnen van overstappen. En dat heb ik altijd een raar fenomeen gevonden.
Nou ja, ik wil het niet over ze, hoe zij overstappen. Ik wil het over mezelf hebben. Hoe ga ik om met, laat ik heel concreet zeggen, er is nu veel antisemitisme in Nederland. Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik om met, oh ja, wat Netanyahu doet, en dat reageer ik dan af op een school in Amsterdam. Dat heeft niks met elkaar te maken. Het gaat erom hoe ik kijk naar mensen. En dat probeer ik te zeggen. Ik heb vandaag niet geprobeerd een soort bijbelhistorische uitleg te geven. Daar is een preek niet voor. Daar is een bijbelcursus voor. Ik probeer de zingeving voor ons in een hele andere wereld toch duidelijk te maken. Een soort beeldtaal van wat het woord zou betekenen voor gewone mensen. Hoe kijken wij naar elkaar? Hoeveel ruimte geven wij elkaar?
Zometeen? Ja. Door alle ruis heen die we nu inderdaad om ons heen hebben, met internet, alles wat op je afkomt, om toch die mensen te blijven zien, dat spreekt me heel erg aan. Om echt naar elkaar te kijken. En hoe het wij daar weer een plaats in kan vinden, vind ik ook ingewikkeld.
We zijn geneigd om de mensen in te delen in de mensen van de Westoever of in de Oekraïne of in groepen. En dan hebben we al meteen een beeld. Maar het gaat om die ene man of vrouw of kind. En dat is vreselijk wat daarmee gebeurt.
Ik denk dat er dus ook daar hoort denk ik ook bij dat je uitnodigt dat er naar jezelf wordt gekeken. Eigenlijk wat Jezus ook doet door op die ezel, denk ik, daar binnen te gaan rijden met die pompazen. Ook een uitnodiging om echt naar hem te kijken wie hij is. En niet als koning, maar als nederig figuur. Ja.
Misschien, maar dan loop ik uit volgende week met Pasen. Maar misschien gaat het dan niet zozeer om de mens die opstaat uit de doden, maar de ruimte die je krijgt als je je medemens echt als mens ziet. Dat daar dan een ruimte, een nieuwe wereld, een opstand uit die benauwde oorlog, vernedering, angst, honger en zo. Dat je dat kan openbreken, dat er nieuw leven is als je elkaar als medemens ziet. Vandaar mijn nadruk op de samenhang is de mens, zijn wij. Dank u wel voor uw vragen en inbreng. Mag ik u dan voorgaan in het gebed? Vader, wees bij de mensen waar ook de wereld, die de wanhoop nabij zijn. Laat zij ervaren dat zij toch niet alleen zijn. Wees vader met de mensen die denken dat ze anderen niet nodig hebben, omdat ze het zelf allemaal wel weten en afkunnen. Laat zij ervaren hoe rijk het leven wordt als anderen hun talenten mogen inbrengen. Vader, wees bij mensen van goede wil. Sterk hun in hun hoop, in hun geloof en in hun liefde, zodat ze daadwerkelijk medemens durven zijn naar iedereen. In stilte leggen wij onze persoonlijke vragen en onze dank aan u voor. En wij sluiten onze persoonlijke gebeden af met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu ruimte voor toelichting van de collecte.
Goedemorgen. De collecte vandaag is voor de stichting COME, je kunt ook zeggen CAM, Communication Middle East. Het is een Nederlandse stichting en die organiseert al 40 jaar op Cyprus bijeenkomsten tussen jonge Palestijnen en jonge Israëliërs. De bedoeling is dat de deelnemers de kans krijgen elkaar te leren kennen, maar ook elkaars standpunten, elkaars levens te leren kennen, met als doel humanisering van de ander en de ander dan tussen aanhalingstekens. Streeft naar verbreding van perspectieven, respect en bovenal hoop. Ze ontdekken dat ze meer gezamenlijk hebben dan ze dachten. Gezien de toestand in Israël van dit moment kan ik dit van harte aanbevelen.
Thank you.
gaan wij dan vanmorgen weer terug naar onze plaats in die in zijn mogelijkheden zo fantastisch geschapen aarde. Waar God ons wil deelgenoot maken aan zijn rijk van vrede en genade. Elke dag opnieuw ons de kans geeft naar onze mogelijkheden, onze medemens te dienen. En vanmorgen wens ik u een hele goede week toe. Amen. Zingen wij amen, amen, amen.
De kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.